Het was ook wel heel komisch, want jij had wel eens vriendjes. En die mochten dan binnen blowen. Ging ik in de tuin, in het schuurtje, stiekem zitten blowen. En onder die wolk stond die naam Faya. Faya met een H, want Ja in Jamaica is God. En Faya is vuur. Dus God van het vuur. En ik dacht, ik krijg een jongen. Dat verhaal heb ik wel eens aan mensen verteld. En ja, natuurlijk denken ze dan van, nou, die had niet één joint op, maar wel een aantal waarschijnlijk. En ja, zo kwam jouw naam.
We zitten hier live in Woerden met 100 man publiek. En niemand minder als mijn moeder, Mieke Spierdijk. En...
Nou ja, er zijn gewoon drie vaders in het spel.
Dan even over dat stukje hechting gehad, want dat ben ik dan achtergekomen nu in deze zoektocht. Zodat ik gedesorganiseerde hechting stijl heb. En dat is niet makkelijk, want dat gaat niet meer weg. En dan maar geen man langer dan een jaar, hè? Gewoon ieder jaar nieuwe. Hartelijk welkom. Je luistert of misschien kijk je wel naar de podcastserie Faya onderzoekt verslavingen. En we zitten hier live in Woerden met 100 man publiek. En niemand minder als mijn moeder, Mieke Spierdijk. En ik kan je vertellen, dit is de meest aangevraagde podcast bij mij. Er zijn nog nooit andere podcasts bij mij aangevraagd. Maar ontzettend veel mensen wilden heel graag deze podcast tussen ons. Omdat ik in iedere lezing, in ieder boek altijd vertel over mijn mega spirituele kant. En dat ik die van mijn moeder heb. En dat niet alleen. Mijn liefdesverslaving delen we ook. En we delen ook een, liefde aan middelen. En daarvoor zitten we vandaag hier. Maar we beginnen bij het begin, lieve mama. Want laten we beginnen bij jou. Wie jij bent en waar je vandaan komt.
Wie ik ben en waar ik vandaan kom.
Ja, dat is je jeugd. Als je eens kan vertellen over jezelf, je opvoeding.
Oh, mijn opvoeding en zo. Ja, in het kader van middelenverslaving zullen we het dan maar houden. Is er iets wel in mijn jeugd geweest wat mij daartoe aanzette? En dat was dat ik codependent was. Oftewel, hoe noemen ze dat ook alweer? Als je voor je ouders gaat zorgen. Aangezien mijn ouders in de 50er jaren was dat vrij normaal. Best van een slokje alcohol hielden om een uur of vijf. En uiteindelijk ook gingen scheiden na 17,5 jaar huwelijk. Waardoor de slokjes wat vermeerderd werden. Er sommige functies niet meer zo goed vervuld werden door bijvoorbeeld mijn moeder, die dan het zogenaamd het slachtoffer was van de echtscheiding.
Oké, we gaan heel snel, mam. Laten we gewoon even bij het begin beginnen bij jou als kind.
Ja.
Ja. Wat voor kind was jij?
Nou, voor die tijd dus bedoel je, was ik een heel vrolijk kind. Eigenlijk een heel vrolijk kind. Ik kwam altijd zingend de trap af, iedere ochtend. En ik was vrolijk en... vrolijk. En blij.
Oké. En waar is dat veranderd?
Of het nou zo erg veranderd is. In die tijd, dat ik dan een jaar of 15 was, dat ik dacht, ik wil wat afstand nemen van het drama in het gezin. En dan aan de cannabis ging, wat in die tijd heel normaal was, want iedereen zat aan de cannabis, waren de hippiejaren. Het was nog hash, je had nog geen cannabis. En het hielp. Het hielp om afstand te nemen van het familiaire drama. Maar ik bleef eigenlijk best wel vrolijk onder. Dus ik merkte niet zoveel dan van dat ik daaronder leed.
Onder het drama niet of onder de cannabisverslaving?
Nee, onder de cannabisverslaving leed ik dus niet op dat moment.
Want je en zag dat op dat moment nog niet als een verslaving?
Nee. Dat zag je vroeger echt niet als een verslaving.
Maar je hebt het over 15 jaar, hè? Inmiddels ben je 69 en onlangs afgekikt in een afkikkliniek.
Ja.
Super trots ben ik op je dat je dat hebt gedaan. Wat was daarvoor dan de reden?
Ik vond... het middel had zijn doel gediend in mijn leven, maar ik vond dat nu het middel het overnam van mij. Van het doel. Dus dat ik geen macht meer had over de verslaving. En aangezien ik eigen teelt had in de tuin, kon ik ook gewoon 5 gram per dag wegroken. Maar als dan de eigen teelt op is en je gaat die 5 gram per dag dan blijven oproken, dan verruineer je jezelf ook letterlijk.
Dan pas?
Financieel, ja. Nou ja, financieel dus.
Okay. Maar was dat het? Was het een financiële reden dat je dan bent gestopt?
Nee, ik vond het irritant worden dat ik er geen macht over had.
Maar had je het gevoel dat je dat de jaren daarvoor wel had?
De jaren daarvoor was ik er niet zoveel mee bezig.
Nee, dat weet ik.
Ik had het geaccepteerd als zijnde normaal.
Ja, dat weet ik. Je hebt het ook heel erg als normaal verkondigd.
Ja.
Als ik dan kijk naar mijn eigen jeugd, ik heb echt nog nooit gebloot, omdat ik het echt ontzettend... ik heb daar gewoon hele nare herinneringen zeg maar wel aan, dat het bij ons altijd naar de wiet stonk, om het even zo te zeggen.
Ja.
Dat was niet heel leuk. Ik wilde ook nooit dat vriendinnetjes bij ons kwamen. En ik heb zo'n beeld van jou op dat balkon met die dikke joint altijd in je hand. In een tijd waarin... Ja,
het was ook wel heel komisch, want jij had wel eens vriendjes en die mochten dan binnen blowen. En dan ging ik in de tuin, in het schuurtje, stiekem zitten blowen.
Ja. Maar dit is echt pas in mijn puberteit. Maar ik heb het nu nog over mijn kindertijd, waarin ik dacht van, wat stinkt het hier anders altijd en waarom is het zo anders?
Ja.
Maar ik wil heel even nog even terug wel naar het begin, want... Je komt natuurlijk uit de hippietijd. Dat was kennelijk heel normaal, hè? Dat blowen. In principe is dat nu gewoon hetzelfde, hè? Want nu is het ook heel normaal. Wiet roken wordt gewoon heel erg genormaliseerd.
Gelegaliseerd.
Gelegaliseerd en genormaliseerd. Maar jij hebt ook jaren gedaan alsof het iets heel gezonds was. Want nu ben je er een soort van op tegen. Maar ik heb eigenlijk jou jarenlang meegemaakt dat je het verkondigde als een medicatie.
Ja, ja, omdat je er kalm van wordt. Beschouwelijk, niet met suiker en boter overal ingaat.
Ja, maar is dat verstandig als je dan moeder bent van 4 kinderen... dat je niet met suiker en boter overal ingaat?
Nou ja, voor mij was dat verstandig, want ik had dat als overlevingsstrategie, had ik me dat eigen gemaakt in mijn leven. Dus waar er ook maar ooit iets moeilijk zou zijn, van vermoeidheid, omdat je 4 kleine kinderen in 6 jaar hebt gekregen en dat vaak alleen heb moeten opknappen, hoefde ik maar een blootje te nemen en dan was die moeheid weg en dan kon ik weer door. Het deed ook de moeheid weg. En het liet mij zogenaamd overal mee omgaan.
Eigenlijk nergens mee omgaan.
Nee, niet in de diepte. Niet dingen, echt heel diepe dingen aangaan.
Nee, maar ook niet in het hier en nu. Want op het moment dat je ik dan als kind heel erg bijvoorbeeld gepest werd, was er niet een moeder die zei, nu ga ik de politie bellen of nu ga ik de schooldirecteur bellen. Dat adequate, dat is allemaal ja, was dat allemaal, weet je. En dan ook in combinatie met het spirituele was het... Als ik dan thuis kwam met dat ik gepest werd, dan was het dat ik ze moest vergeven tot God. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
En dat is denk ik. Ik heb jou eerlijk gezegd nog nooit nuchter meegemaakt. Het is nu de eerste keer in mijn leven. Hè?
Ja, dat is een beetje overdreven. omdat ik het natuurlijk niet altijd in jouw hele leven heb gedaan. Er waren ook maanden. Of soms een half jaar dat ik dat niet deed. En jouw hele leven is ook 40 jaar, hè? Dus, maar dan dit is in ieder geval wat jij je herinnert.
Ja, dat is wat mij herinnert. Want ik ben heel dankbaar voor mijn opvoeding van jou. Nu, hè, achteraf, als ik dan de connecting the dots achteraf, denk ik, jeetje, ik heb ontzettend veel van jou mogen leren als het gaat over vergeving en spiritualiteit en niet oordelen. En wij waren gewoon best wel een ander soort familie, hè? Ik bedoel, wij kregen al zuurdesembrood in de jaren 90. Zijn vegetarisch opgevoed, hadden een tempel in ons huis. Dat staat allemaal in mijn boek overigens. Dat was best wel vooruitstrevend en New Age, wat nu helemaal hot and happening is. Jij was daar wel de voorloper in. Dus dat was ook één kant en dat vind ik een hele bijzondere kant. En daarom wil ik daar ook zeker vandaag in aanhaken. Omdat ik me afvraag, hoe wist jij al die dingen toen niemand dat nog wist? Want over mijn naam, daar is gisteren dus een ding van geworden dat ik niet Faya heet. En dat is wel heel grappig eventjes om aan te halen. Want ik wilde ook geen Faya heten. Hè. Ik schaamde me als kind heel erg voor mijn naam en voor onze familie. Hè. We waren een soort van tofu-familie. Mijn moeder is wel eens met een stip op haar hoofd. Het is nog steeds een trauma en een Indiaas gewaad mij uit school komen halen. Dus ik vond dat heel erg nog niet zo makkelijk, laat ik dat zo zeggen, weet je wel. Maar ik heb ook heel veel nu achteraf aan te danken. Aan deze familie en aan deze spirituele lessen. Maar ik heb ooit een keer gevraagd als klein stampend meisje waarom ik zo'n ingewikkelde naam had gekregen. Ja. Faya. Ik wilde absoluut geen Faya heten. Dus ik heb op mijn 12e mijn naam veranderd naar Nicole. Want dat was een normale naam. Maar toen ik vroeg van hoe kom je nou aan die naam? Kan je vertellen wat je toen vertelde?
Ja, dat was wel komisch. Toen ik zwanger was van jou, toen was ik in Londen met een dichter. Een Rasta-dichter. En toen zal ik toch denk ik wel gebloot hebben.
En toen, maar toen was ze zwanger van mij, hè? Dat verklaart wel een hele hoop van mijn issues.
Ja, en ik keek uit het raam, weet ik nog goed. En ik had eigenlijk best wat ervaringen die... waarvan je zult zeggen, ben je high of zo. Maar voor mij was het allemaal echt. Bijvoorbeeld, ik zong een duet met een vogel die aan de overkant in de dakgoot zat. En dan zat ik te zingen en dan was ik stil. En dan zong die vogel terug en dan was hij weer stil. En zo heen en weer. En toen opeens kwam er een wolk aangedreven. En ik was dus een devotee van een guru die Babaji heette. In India. En op die wolk lag die Babaji. En onder die wolk stond die naam Faya. Faya met een H, want Ja in Jamaica is God. En Faya is vuur. Dus God van het vuur. En ik dacht, ik krijg een jongen. Dat verhaal heb ik wel eens aan mensen verteld. En ja, natuurlijk denken ze dan van... nou, die had niet één joint op, maar wel een aantal waarschijnlijk. Maar volgens mij is dat dus echt gebeurd. Ik heb dat echt gezien, ik heb dat echt beleefd. En zo kwam jouw naam.
Ja, ik ben wel een Faya van het vuur geworden. Ja. Als ik een jongen was geweest, dan had ik dus Fadja geheten. Nou, zo heeft Carlo Bosmanhart me meerdere jaren genoemd. Vond ik niet zo leuk. Maar ik ben blij dat ik een meisje ben geworden. En ik ben heel dankbaar voor mijn naam. Ja. Het was natuurlijk best wel pittig voor jou als puber. Ik was niet de makkelijkste puber.
Nee.
En jij hebt me daar ook niet in begrensd. Ben ik dan een van de oorzaken geweest in mijn pubertijd dat jij meer bent gaan blowen?
Nou, niet per se meer, denk ik. Maar je bent in ieder geval... niet een stimulans geweest om er op dat moment mee op te houden. En trouwens, het kwam toch niet in me op. Maar nee, meer. Het was gewoon een voortgang van soms dezelfde dingen. Dus zeg maar, ik heb dan... want ik heb ontdekt dat onder mijn middelen verslaving... onder andere dus die liefdesverslaving zit of die codependency. Nou, dat heb ik dus voortgezet van mijn moeder. Eerst heb ik het op mijn moeder geprojecteerd, geparentificeerd. Dat was het woord. Daarna op mijn mannen die langskwamen. En dat betekent soms ook dat je bij iemand blijft... als die eigenlijk over jouw grenzen gaat. En dat deed die man... een van die mannen, en daar ben ik toen weer van gescheiden... weer met 4 kinderen, weer een nieuw huis. Maar dan kwam ik in dat nieuwe huis... en dan leek het een beetje erop alsof jij dat stokje van die man een beetje overnam... en ook een beetje dat gedrag ging vertonen, zeg maar. Dat aanvallende en best wel grensoverschrijdende. Maar voor mij was het een voortgang van, ja... wat ik inmiddels bijna gewoon gewend was in mijn leven. Dus, en ging ik dat niet begrenzen, nee, uit angst. Daar zit angst achter. En daar hield blowen wel bij.
Maar kan je dan zeggen dat die gebeurtenissen in het leven die er zijn gebeurd... ook later nog, die er in onze leven zijn gebeurd... ervoor hebben gezorgd dat je dan steeds meer bent gaan blowen?
Nou, steeds meer, nee... Nee. Gewoon, het level bleef zo'n beetje in hetzelfde.
Tot die goede oogst.
Tot die goede oogst. En die goede oogsten waren van de laatste jaren. Dat was giga. Toen werd het meer. Toen werd het opeens meer. Ja, het was ook een jaar dat ik niet werkte voor het eerst dit jaar. Dus dan heb je ook meer tijd ervoor. Dat heeft ook aan meegedragen.
En als je er nu naar terugkijkt, hè, wat heb je dan gemist?
Waarmee?
Door het blowen.
Nou ja, kijk, ik denk altijd, all is perfect, take away perfection, then perfection still remains. Dus ik heb niks gemist, want het moest zo zijn. Het is wat het is en het was wat het was. Dus ik heb niks gemist, want het is, voor mij is het script.
Dat is nu zo, hè, want het gaat nu waar je het over hebt, over de cursus in Wonderen, ja. Als ik het goed begrijp. Dat is het boek wat je nu leest, 3 jaar en praktiseert.
Ja, want anders krijg je als met tante Piet...
Heten was het maar om.
Ja, je kan niet zeggen van als ik dit had gedaan in het verleden, dan dat.
Nee, maar je kan wel denken van als ik niet had gerookt, dan had ik misschien zo'n carrière gehad. Of had ik niet, was ik die pijn aangegaan? Want snap je wat ik bedoel?
Ja, of ik had heel veel geld gehad. Maar dat was dus blijkbaar allemaal niet de bedoeling.
Het is wel heel makkelijk.
Ja, maar het is ook. Het is
maar dat is eigenlijk ook een beetje. Ja, je kan net zo goed verslaafd blijven, want het maakt toch allemaal niet meer uit.
Nou, dat ook weer niet. Want je kan toch op een dag besluiten van het is nu genoeg geweest.
En waarom is dat dan? Wanneer is het dan genoeg geweest?
Ja, als het je gaat vervelen, als het je de keel uit gaat hangen, als je dat niet meer. Die afhankelijkheid wilde ik niet meer.
Dat je het nodig had.
Ja, dat je achter iets aangaat. Van oh, ik moet 1 glas wijn per dag, 1 glas rode wijn. Oh, de wijn is er niet. Rennen naar de winkel. Dat. Die afhankelijkheid. Die ging mij. Ik wilde eigenlijk meer op eigen benen gaan staan.
En hoe gaat dat nu?
Ja, het gaat. Het lukt dus, behalve dat ik nog sigaretten rook. En die wil ik er dan ook uit hebben, maar dat vind ik het moeilijkste.
Maar wat zijn de voordelen van het niet blowen nu?
Ja, dat vroeg jouw vriendin, die psycholoog, ook. En dat kon ik niet eens beantwoorden 2 weken geleden, die vraag. Toen daarna ben ik erover gaan nadenken. En dan zie ik wel dat ik iets meer in verbinding ga met mensen en ook bijvoorbeeld met mijn eigen kinderen op een verjaardag of mensen die op bezoek komen. Of ja, nou ja, dat zijn dan mijn kinderen op een verjaardag of met kerst. En dat ik me dus niet terugtrek in dat blowkamertje, zeg maar. En dan heel veel mis en dan later denk ik, oh, ik heb zoveel gemist. Nee, ik... Dat is het wel. Iets meer verbinding.
Nou, wel fijn dat je er nu dan wel antwoord op kan geven. Want het was ook een beetje chockerend dat je dat... Vond ik dat je dat eigenlijk zei vorige week toen we een klein voorgesprekje hadden. Van ik zie de voordelen er eigenlijk niet van. En toen heb ik er nog over gepraat met Arold Langeveld. Dat is ook een verslavingsdeskundige. En die vertelde mij toen dat het best normaal is dat je dat in de eerste instantie nog niet voelt. Omdat je met dat blow bepaalde stofjes hebt aangemaakt. Die je lichaam eigen stofjes ook zijn. Maar doordat je dat met blow aanmaakt, maak je lichaam ze eigenlijk niet meer aan. Ik weet het niet, ik ben geen wetenschapper of zo, maar ik leg het even uit zoals hij het ongeveer tegen mij zei. En dat het best wel lang duurt voordat je eigen lichaam dat weer zelf aanzet. Dus die geluksstofjes, et cetera. En dat dus des te moeilijker is om natuurlijk van het blowen af te blijven.
Ja.
Maar oké, je kwam tot het inzicht dat je wilde stoppen. Dat vond ik heel knap, want opeens was dat telefoontje er, ik ga afkicken. Kan je me brengen? Nou ja, prima. We rijden daarheen. En opeens besefte ik me gewoon, jeetje, 55 jaar gebloot. Ik vond het heel knap. En dan ga je naar zo'n afkikkliniek. En wat gebeurt er dan?
Ja, dat was wel interessant. Natuurlijk, ten eerste ben ik blij dat ik bij Trubendorfer ben gaan afkikken. En niet bij de Jellinek. Want... Ja, als je bij de Jellinek in Amsterdam gaat, dan kan je ook intern, maar dan ga je dus in Amsterdam in dat ziekenhuisgebouw van de Jellinek. Terwijl nu, bij Via Trubendorfer, kom ik in een klooster, een oud klooster terecht. In Margraten bij Maastricht. Ja, en dat was gewoon een fantastische ervaring. Dat moet ik zeggen, daar heb ik echt al heel veel leuke dingen over opgeschreven. En ja, daar werd je gewoon heel liefdevol eigenlijk ontvangen. Ook heel professioneel. En het was, er was zeer adequate hulp werd er geboden. Zeg maar een programma. Ik was er een week. Met hele goede oefeningen, met heel inzichtelijke dingen. En ja,
Zit je nu in het 12-stappenplan?
Nou, dat komt daarna. Als je weer terug bent thuis, verwachten ze, willen ze graag dat je ook naar een van die groepen gaat, zoals de NA of de AA of de SLA, is liefdesverslaving. Codependency groepen heb je. Je hebt alle verslavingen vertegenwoordigd in Nederland in groepen. En dan ga je dan 12-stappenplan pas doen.
Oké, okay. Dus daar zit je nu nog niet in?
Ja, ik ben er wel mee begonnen. Ik ben zeg maar met 1, 2, 3 bezig, de eerste 3 stappen. Maar dat vraagt dat je honderden vragen beantwoordt. En ik heb ook nog niet helemaal mijn groep gevonden. Want ik ben naar een paar van die middelenverslavingsgroepen gegaan. Nou, daar voel ik me niet zo thuis, omdat die middelen, ja, die zijn voor mij niet meer zo belangrijk. Omdat ik meer in contact gekomen ben met de verslavingen die eronder zitten.
En waar gaan die over?
Op codependency en
kun je misschien daar iets over vertellen? Want ik denk dat sommige mensen niet weten wat dat betekent.
Ja, ik heb eventjes snel even iets over opgeschreven over liefdesverslaving. Dat het eigenlijk erom gaat, wat is liefdesverslaving? Is het buiten jezelf in een ander zoeken van waardering en aandacht en liefde. En daarbij eventueel zelfs in ongezonde relaties blijven uit angst voor eenzaamheid en verlating. Terwijl het er natuurlijk om gaat dat je dat in jezelf ontwikkelt en ook daarachter komt dat je dat geheel en al in jezelf hebt. Dat je eigenlijk een heel persoon bent. Dus dat je het niet buiten jezelf eens hoeft te zoeken. Het kan dus ontstaan zijn, zoals in mijn geval, door parentificatie. Dus stel je gaat in penibele situaties voor je ouders zorgen. Althans, je probeert dat. Dat geeft een soort adrenalinekick. En dat herken ik wel, want dat was zo in mijn jeugd. Van dat we tanden op elkaar kiezen op elkaar en doorgaan, niet zeuren. Wat er ook gebeurt, al brandt bij wijze van spreken het huis af. Nou, dus ja, die adrenalinekick.
Heeft zich dat dan daarna vertaald vanuit je zorg voor je moeder naar al die partners die er zijn geweest?
Ja, dan kies je allerlei partners die ook zo'n adrenalinekick opwekken. Dat kan gebeuren dat je daar. En daarna ga je het ook nog vaak op je kinderen projecteren.
Ik zei altijd in mijn jeugd, ja, ik wil nooit mannen van verschillende vaders, want dat was natuurlijk mijn voorbeeld. En vond ik heel, daar schaamde ik me natuurlijk ook als kind allemaal voor, dat we allemaal een andere achternaam hadden en weet ik het allemaal er anders uitzagen. En ik heb dus, jij zei altijd, het woordje niet kent het universum niet fai. Dus waar je op focust, dat krijg je. En wat heb ik, ja, mannen, twee kinderen van twee verschillende mannen. En eigenlijk heb ik gewoon hetgeen wat ik allemaal zo erg vond van jou, heb ik helemaal nageleefd tot op de dag van vandaag. Denk ik, volgens mij heb ik ook een liefdesverslaving.
Ja.
En hoe kom je er vanaf?
Door het in jezelf te verwezenlijken. En te beseffen dat je dus eigenlijk buiten jezelf niks nodig hebt.
Maar kan ik dan stellen dat jij, want je bent al heel lang alleen, hè, je bent er op een gegeven moment mee opgehouden met de mannen.
Ja.
Kan ik dan stellen dat die joint dan voor jou weer dat gevoel was?
Je zou kunnen ook denken voor dat een bepaalde drijfveer geweest kan zijn het alleen zijn van blowen, ja. Maar ik heb de liefdesverslaving gewoon doorgeprojecteerd op mijn kinderen, hoor. Kan dan wel met mannen zijn opgehouden. Op een gegeven moment is het ook even genoeg geweest. In 2008 ongeveer. Maar die liefdesverslaving en wat ook codependency is, dat je daar uit het zorgen voor een ander met moeilijkheden, een ander die verslaafd is of ziek is of jou nodig heeft, dat je daar waardering door,
ja,
zelfwaardering door. Dus dat kan je met je kinderen kun je dat voortzetten. het ene kind is er veel bevattelijker voor dan het andere. Bijvoorbeeld je.
Lieve luisteraars, heel even jullie aandacht voor iets moois tussendoor. Ik ben namelijk super trots. De Killerbody maaltijdplannen zijn vernieuwd en verbeterd. We hebben naast keto, koolhydraatarm en in balans nu ook speciale maaltijdplannen voor tijdens de menopause of afgestemd op je menstruatiecyclus. Nou, inschrijven is heel eenvoudig. Je gaat naar killerbodyfood.com en dan klik je op de Killerbody Food app. Kies het plan dat bij je past. Ontvang met één druk op de knop handige boodschappenlijstjes. Je hoeft nooit meer na te denken over wat je moet eten of welke boodschappen je hoeft te doen. Je kunt ieder moment gratis wisselen van maaltijdplan. Dus je hoeft nooit meer calorieën te tellen of in te voeren. Nou, zo kom je natuurlijk makkelijk op gewicht en blijf je op gewicht.
Jij en Shanti, de dochters, hebben zich daar mooi aan onttrokken. Die smeerden hem de andere kant op.
Gelijk maar mijn broertje woont nog thuis, die is 38.
Ja, nou, dat heeft ook wel te maken met.
Met dat jij hem ook nodig hebt. Dat jullie in elkaar verweven zitten.
Ja, maar dat hij nog thuis woont, heeft ook te maken met dat het heel moeilijk is om een woning te vinden voor hem in Amsterdam.
Ja, dus als we het even kort samenvatten, dan is het dus zo. Uit je jeugd is ontstaan dat je voor je ouders bent gaan zorgen. Els noemt dat opstijgen. En dan ben je niet op de juiste plek in de fontein eigenlijk. En dan gaat jouw leven je eigenlijk niet goed af. Als je voor je ouders zorgt, dat kan wel van korte duur zijn, maar nooit heel lang. Het is heel belangrijk dat je op de kindsplek gaat staan eigenlijk. Daar geloof ik heel erg in. Dat is waar ik ook heel erg mee bezig ben geweest de afgelopen tijd. Ik herken mezelf ook heel veel in jou. De weerstand die ik had tegen hoe jij was, zie ik eigenlijk gewoon heel erg in mezelf terug. Je bent dus voor je ouders gaan zorgen. Daarna heb je dat vervolgd met verschillende mannen. En eigenlijk de pijn verdoofd met het blowen. Tot het moment dat je dacht, ik wil niet meer afhankelijk zijn van dit blowen. En toen ben je afgekikt. En daar zijn we nu.
Ja.
Nou, ik vind dat heel knap dat je dat nu op 69-jarige leeftijd alsnog bent aangegaan. En voel je dan nu dat die pijn van alle gebeurtenissen die er afgelopen, nou ja, weet ik veel, 20 jaar in ons leven zijn gebeurd, dat die dan nu naar boven komen?
Nee.
Er komt niks naar boven?
Nauwelijks.
Oké. Want was dat niet de reden dat je daar bang voor was, waarom je dan zo lang bent doorgegaan met blowen?
Nee.
Want uiteindelijk toen bijvoorbeeld Elvin overleed, toen kon je er ook niet zijn, zeg maar, in het hier en nu. Voor mij kwam het ook altijd wel een beetje over als een vlucht naar spiritualiteit, om niet in het hier en nu echt op de aarde aanwezig te zijn. Hoe zie jij dat dan?
Tja, ben ik wel aanwezig en maakt die spiritualiteit zo'n groot deel van mij uit dat ik daar echt helemaal 100% in geloof. Kijk, voor mij bestaat de dood niet. Dood bestaat gewoon niet, is niet echt. Wij blijven allemaal eeuwig voortbestaan, maar wij zijn geest. We zijn geen lichaam. En daar ben ik eigenlijk al zo lang van doordrongen. Ja, en dan heb ik ook nog altijd het gevoel gehad, ook voordat ik de cursus in Wonderen deed, dat dingen zijn voorbestemd. Dus wat ik zei tegen Shanti toen Elvin was gegaan, dat meende ik.
Ja, maar dat is wel natuurlijk next level voor iemand die een kind verliest.
Precies. En dus het is niet zo handig. Het is een beetje, zou het een beetje niveauverwarring kunnen noemen. Dat noemen ze in de cursus ook zo. Omdat Shanti toevallig wel een andere aanpak misschien. Voor haar was het beter geweest, denk ik. Handiger ook. Als ik een andere. Terwijl ik juist het idee had dat mijn visie haar juist ook kon helpen. Dus het was ook helemaal niet, natuurlijk niet verkeerd bedoeld of zo. En het was ook helemaal wie ik ben. Maar ik begrijp ook heel goed de niveauverwarring. Want dat is hetzelfde als wanneer iemand bij jou komt van, ja, die en die is overleden. En jij zegt, ach, dood bestaat niet.
Ja, maar dat is wel wat jij doet.
Ja.
Snap je?
Dat is dus niveauverwarring. Dat is niet vriendelijk en eigenlijk niet liefdevol. En dat zou ik nu anders doen.
Okay.
Dat zou ik nu anders doen, ja.
Dat is fijn. En komt dat dan omdat je nu bent gestopt met blowen? Of komt dat omdat je er nu anders naar kijkt?
Ja, dat komt toch wel omdat ik er anders naar kijk. Dat komt door de cursus in Wonderen.
Okay.
En misschien komt het ook wel door de cursus in wonderen dat ik gestopt ben met blowen.
Nou, ik vind het heel mooi dat je daar jouw kracht uit haalt. Ik heb heel veel van je geleerd. Ik sla de cursus in wonderen even over, als je het niet erg vindt.
Nee hoor.
Want eerst was het dit en toen was het dat. En het is altijd de waarheid. Dat moet je ook vanaf een afstandje kunnen zien. Dus we gaan heel ver mee. En ik ben met Babaji en ik ben met heel veel dingen meegegaan. Maar het verandert iedere keer, snap je? Dus voor ons is het ook zo, ja, wat is het nou? Nu is het dit, dan is het dat.
Ja, maar een mens groeit, hè?
Ja, oké. Maar voor mij ben ik nog ergens 10 stappen verder terug blijven hangen. Dat is oké. Ik zie spiritualiteit op mijn eigen manier. Maar ik ben wel heel erg dankbaar voor alles wat zich in mijn leven heeft aangediend. En ook de minder mooie dingen. Omdat ik nu ook al kan zien dat ook die minder mooie dingen en ook in die pijn heel veel heling zit en heel veel groei zit. En daarin geloof ik wel dat als je met het leven gewoon mee kan bewegen, met zonder weerstand, dat het ware geluk plaatsvindt. Het is wat het is, wat jij ook zegt. Maar ik geloof ook wel dat je invloed hebt en niet dat je alles helemaal over je heen hoeft te laten komen. Dank je wel in ieder geval voor alle mooie lessen die ik van jou heb geleerd. En ik ben super trots op je. En ik zou je willen vragen of je wil afsluiten met de brief die je maakte aan het einde van je afkicktraject.
Oké.
Je mag hem in die camera doen, mam.
Oké. Beste marihuana, ik neem afscheid van jou nu. Je hebt in de eerste instantie je doel gediend en ik heb ervan genoten. Maar op een gegeven moment streefde je je doel voorbij en werd ik van jou afhankelijk. Ik ging er een gat mee vullen, een gat wat volgens mij door God gevuld dient te worden. Lichamelijk ontnam je mij eetlust. Psychisch ontnam je mij het voelen van emoties. Sociaal ontnam je mij verbinding. En in mijn hersenen ontstond verslaving, afhankelijkheid. Ook werd ik onverzadigbaar, het was nooit genoeg. Ik wens een leven zonder jou met een gezonde eetlust, een goed gewicht en vitaliteit. Ik wil eerst voelen, dan het gevoel omarmen om het dan uiteindelijk aan te bieden aan de Heilige Geest. Ik wil verbinding met een ieder. Ik wil vrij zijn en creatief en actief. En bovenal gelukkig.
Oké. Zijn er, nou ja, dat is misschien een beetje gek, of niet? Hebben jullie vragen voor mijn moeder? Ja? Er is een vraag. Ja. Wacht even, de microfoon.
Ten eerste bedankt voor dit hele mooie gesprek. Je bent echt supercool. En gefeliciteerd met het stoppen van je verslaving. Faya stelde u een vraag tijdens de podcast die u niet echt heeft beantwoord. En ik ben toch wel nieuwsgierig geworden. Hoe is spiritualiteit in uw leven gekomen?
Ja, ik ben met Babaji in contact gekomen. Dat was een, dat noemen ze een Maha Avatar. Die was in India, Himalaya gebergte van 1970 tot 1984. Een manifestatie van Shiva. Niet uit een vrouw geboren, maar uit licht gemanifesteerd. Van hem heb ik gedroomd. Toen Fai al geboren was. Maar ik was daarvoor ook al met hem in contact. Dat is natuurlijk een enorme spirituele booster geweest in mijn leven.
Dus Babaji, eventjes samengevat, het is dus een soort van manifestatie van God. Die is gevonden in een
grot.
In een grot, mediterend. En die hebben ze dan zeg maar aanbeden. Ik ben ook bij hem geweest. Wij zijn, als kind ben ik veel in ashrams geweest, ook in India. Ik heb ook op zijn schoot gezeten. Ja, wij hebben daar een ander idee over Babaji. Dat laat ik voor een andere keer. Maar daar zijn wij heel erg mee opgegroeid. En dat is een, nou ik hoorde, ik heb dus in mijn boek geschreven hierover. En ik kwam vandaag bij mama, of mama kwam bij mij en ze zei, Fai, er staan dingen in jouw boek die niet kloppen. Dus ik zeg, wat staat er dan in wat niet klopt? En toen zei ze, ja, je hebt gezegd dat ik een hindoeïst ben, maar dat ben ik niet. Oké, dat is dus geen hindoeïsme, maar het is wel een Indiase religie. En toen vertelde jij iets over wat het dan was.
Babaji noemde het dat hij een nieuwe religie zou stichten. En dat heet Sanatan Dharma. En onder dat dak vallen alle andere religies. Maar Sanatan Dharma, dat betekent eigenlijk to be humane. Menselijk zijn. Dat was voor hem de religie. Dat we menselijk zijn.
Ja. En die mensen die daarin geloofden binnen Nederland, die kwamen dan vroeger bij ons thuis op maandag om de arti te zingen. Dat was de aanhangers van Babaji, zeg maar. Dus dat beschrijf ik ook in mijn boek.
Want het is geen verering, hè?
We moesten wel op onze knieën voor hen.
Ja, maar je buigt aan het goddelijke in jezelf. En dat licht, die lamp die je dan draait, zeg maar in een acht, een liggende acht, voor eventueel een beeld. Dat beeld, dat is trouwens ook in het hindoeïsme, doet eigenlijk niet ter zake. Is alleen een symbool voor het licht van binnen. God in jezelf en het licht van binnen. God en het licht zijn in jou. In ieder mens.
Maar jij hebt, want inderdaad, je hebt het goed gezegd, want je hebt daar geen antwoord op gegeven. Want in principe al die dingen, hè, die nu helemaal hot and happening zijn, van rescue remedy druppels tot straling, tot weet ik veel wat iedereen nu mee bezig is, dat wist jij allemaal al in de jaren 90. Wij gingen, we hadden het er vanochtend nog even over. Ik zei, we moeten niet te veel praten, maar die dingen hebben we nu dus allemaal niet nog een keer besproken. Wij werden al naar homeopathie gebracht, wat een homeopathische huisarts. Maar ook bioresonantie. We werden op candida-diëten gezet. En hoe wist je al die dingen?
Ja, hoe wist ik nou al die dingen? Ik ben wel vanaf zeer jonge leeftijd met al die dingen bezig geweest. Natuurlijk ben ik getrouwd geweest met de vader van Shanti, die een New Age winkel had. Waar al die dingen, al die boeken, de Himalaya in Amsterdam, waar al die boeken over al deze onderwerpen werden verkocht.
Ja, je was wel een voorloper.
Ik was een voorloper, ja.
En helemaal met dat vegetarisch opgevoed. En dat zie je dan ook wel weer terug in mijn blauwdruk met voeding en hoe ik daarmee bezig ben. En dat ik niet uit de kraan durf te drinken. Dat komt wij hadden allemaal gefilterd water al heel vroeger. Ukkie chocoladepasta zonder suiker. En dan van die pindakaas die je dan helemaal zo moet roeren, weet je wel. Omdat er dan boven zo'n lage. En als kind wil je gewoon normaal zijn. Je wil gewoon een normaal gezin. Dat is ook de reden dat ik Nicole natuurlijk wilde eten heel graag. Want ik dacht gewoon, je wil gewoon een wit broodje met aangeslag en boter. Weet
jij
je wel?
Wou het liefst dat ik een trainingsbroek aandeed. Een joggingpak.
Ja, en al die gekleurde kleding wegliet. Ja, nou ja, dus dat.
Ja.
Heb je een beetje een antwoord kunnen krijgen op je vraag?
Ja, zeker. Dank je.
Maar dus die kwam in een droom, Babaji. En later kwam je dus in een droom met mijn naam op een wolk.
Ja.
Is er nog een vraag? Ja.
Hoi, ik ben Rick. Ik ben dankbaar dat ik hier mag komen vandaag. Mijn vraag is eigenlijk, hoe groot wordt de gen-eik gemaakt? Want mijn moeder houdt ook van een slok drank en de vader en moeder van haar, die had een café. En daar de vader en moeder daarvan had een café. Dus hoe zit het eigenlijk bij jullie in de familie? Dank je wel.
Nou, ik heb toevallig mijn genogram getekend voor mijn eigen opleiding tot coach. Moesten we dat doen? Genogram. Genogram getekend. Dus dat is eigenlijk je hele familielijn. En dan wat je weet, je opa's en oma. Nou, opvallend was dat er geen kanker voorkomt. Alleen bij mijn vader dan. Die is overleden aan maagkanker. Maar iedereen was verslaafd. Iedereen. Allemaal alcohol verslaafd. Mijn vader was dan ook nog aan de cocaïne verslaafd. Dus ja, ik ben geen wetenschapper, maar toen dacht ik wel, het zit in de familie. Ik denk wel dat het heel veel invloed heeft. Ja, maar weet je, dat wou ik nog wel tegen jou zeggen. Want Els van Stijn is hier natuurlijk de vorige keer geweest en dat gaat heel erg over je generaties opschonen, weet je wel. Dat had ik allemaal op mijn briefje. Maar generaties opschonen. Denk jij dat doordat jij nu bent gestopt, dat je een patroon hebt doorbroken voor de generaties onder jou?
Nou, die na mij komen.
Ja, na jou. Zoals ik.
Ja.
En mijn kinderen. En mijn kleinkind.
Ja, dat denk ik. En eigenlijk, ik denk dat alles wat je in het leven opschoont, dat niet alleen voor de generaties voor en na jou werkt, maar eigenlijk naar iedereen. Naar alle aardbewoners. Je doet het nooit voor jezelf alleen. Je doet het voor iedereen, eigenlijk. Maar dat hoef je niet in te calculeren, want het is al genoeg als je het voor jezelf doet. Ja, omdat we één zijn, hè? Daarom denk ik dat. Omdat we alle één zijn. Er is één geest. Dus, ja.
Ja? Wacht even, Erik. Ja.
Dankjewel. Fijn dat ik een helft van het gesprek heb mogen bijwonen. Ik had eigenlijk een vraag aan u. Dat is een prachtige brief die u aan het eind voorleest, hè? Marihuana.
Ja.
Zou u zich kunnen voorstellen dat er een soort van tegenbrief komt vanuit marihuana aan uzelf? En zou u zich kunnen voorstellen dat u zelf die brief schrijft? Zodat er een stoel komt te staan daar. En ja. Op die stoel gaat marihuana zitten. En ja. die leest een brief voor als een soort van tegenbrief aan uzelf. Zou u zich dat kunnen voorstellen?
Ja, eigenlijk wel. Maar wat bedoel je met tegen?
Nou, een antwoord.
Een antwoord.
Want u vraagt eigenlijk iets aan marihuana. Marihuana wil eigenlijk een antwoord terug. Hè? Waarom heb je dat met mij gedaan?
Ja.
Kunt u zich dat voorstellen?
Ja. Ja, dat vind ik wel
Ik ben heel benieuwd hoe die brief er dan uit zou zien.
Ja, dat is echt een mooi idee. Dat is een heel mooi idee. Want ja, ze zeggen toch ook van marihuana dat het ook een godin is, hè, in Jamaica.
Dat is een wetenschapper, hè, mam?
Ja, nee, maar ik bedoel, het is een lichaamseigen stof. Hè. We hebben allemaal cannabinoïden in ons. Er zijn heel veel geneeskrachtige eigenschappen in het goedje, in het kruid. En in Jamaica noemen ze het ook een godin.
Ja, nou, maar ik vind het zo mooi. Wij werken heel veel in de therapeutische context met brieven. Dus ik vind het een heel krachtig voorbeeld wat u zelf maakt. Het is heel mooi voorgelezen ook, dus die brief heeft een plaats. Maar die brief vraagt om een antwoord.
Ja.
En dat antwoord kun je ritualiseren door het antwoord vanuit de marihuana zelf die in u zit te kunnen laten komen. En dan te kijken van wat levert dat op.
Mooi. Ja, ik vind het een heel goed idee. Dank je wel.
Ja.
Inspirerend.
Ja. Het is ook een beetje systemisch, denk ik. Ja. Ja. Is er nog een vraag? Ja, oh, er is nog een vraag.
Hallo, ik ben Journey. Wat ik heel mooi vind, is ook heel moedig dat jij je moeder dit tegen je moeder zegt. Maar wat ik ook heel bijzonder vind, is dat u ontvankelijk bent. En daarmee geeft u aan dat u eigenlijk voor ook een heel groot gedeelte genezen bent. Want het is natuurlijk heel confronterend om het te horen. Hè? Iemand die toch best wel op de zere plek drukt. Is dat iets wat doet dat met u? Is dat iets wat jullie al eerder hebben gedaan? Dat u dit
met
heeft
elkaar?
Gehoord?
Met elkaar?
Ja.
Wat ik vind? Of wat
ja, dus dit gesprek. Of is het de eerste keer dat u dit zo hoort? Want ik vind het echt heel bijzonder. Want het is heel confronterend.
Ja.
Wat dat met u doet? Hoe
Het
is dat al eerder verwerkt? Of deze vragen? Of...
Ja. Nou, inderdaad, is eerder voorbijgekomen. Maar wel nadat ik ben gestopt. En dat Faya mij heeft verteld. Zoals zij het beleefd heeft. Van ik heb eigenlijk nooit een nuchtere moeder gehad. En dat vond ik heel confronterend. En ik vind het ook niet helemaal waar. Maar goed, dat zijn de details. Ik bedoel, laten we de maanden optellen over die 40 jaar dat het niet... En bovendien is er dan misschien wel een spiegel opgebouwd, weet je veel. Maar dat is best confronterend, ja.
Ik vind het echt heel moedig dat jullie allebei zo...
We hebben wel gisteren een voorgesprek gehad, hoor.
Ja.
Ik dacht, laten we wel, want weet je wat het wel een beetje is? Mijn moeder is zo spiritueel, als dat ze is, hoe ze ook antwoord geeft. En dat is heel mooi, hè? Daar zitten heel veel mooie kanten aan. Maar daar zit ook een kant in dat je nooit een gesprek hebt over het aardse. Over hier en nu. En dus denk je op een gegeven moment als kind ook, laat dat gesprek maar zitten. Ik ga niet met mijn moeder met mijn financiële dingen komen of iets. Weet je, want dan is alles een illusie. God is er altijd. Daar ben ik gewoon heel erg aan gewend om dat niet te doen.
Nee,
en,
ik heb ook helemaal geen verstand van financiën.
Nee, dus dat heb ik nooit gedaan.
Gelukkig.
Nu dacht ik gisteren wel, oké, laten we het dan toch nog maar wel een keer... niet in een boze bui van mij, weet je wel, in mijn triggers... maar even met elkaar hebben voordat we hier gaan zitten. En dat is best goed gelukt, toch?
Ja.
Daar ben ik... En je kan ook ontvangen.
Ja. Ja, en weet je, ook als iets confronterend is... dat geeft eigenlijk helemaal niet, want... eigenlijk is het toch fijn om dat wel te weten. En je mag ook in zo'n geval, je mag ook zeggen, het spijt me. Het spijt me, ik kon niet anders. Dat is ook waar.
Nou, en dat is wel wat helpt, zeg maar, soms. Want ja. In principe zeg je ook in de met de cursus en zo alles. Ja, je moet, of dat zegt Elsa ook. Je hoeft het niet te horen van de ander, sorry. En je kan het allemaal bij jezelf helen. Maar ik merk toch dat dat helpt, dat
Jawel. Het
erkend wordt.
En daarom zeg je het ook. Je zegt het
voor de ander.
Voor de ander. Maar het is ook werkelijk wel gemeend. Want tuurlijk, met de kennis die je nu hebt, zou je nu dingen anders doen. Maar ik hou er niet van om te zeggen van als dit dan dat. Maar ik vind het heel op zijn plaats om dan toch te zeggen, het spijt me. Ik was toen niet in staat om dat anders te doen. Dit was mijn overlevingsstrategie. Het was wat het was. Maar het spijt me wel, want ik wilde je helemaal geen pijn doen. Dat was niet... Het was niet om jou opzettelijk pijn te doen. Of uit nonchalance van, lekker interessant of zo. Dat is het allemaal niet.
Nee. Hoe waardevol is dat voor jou nu? Hè, dat je dit weet. En ook in je zoektocht. Ja. Ja. En dat je dat ook gehoord wordt en die erkenning krijgt.
Ja, dat is heel fijn. Kijk, ik ben ik geloof wel, dat zegt mama ook. Je hebt altijd de verantwoordelijkheid als volwassene zelf om je shit ook weer op te lossen. Je kan niet altijd je ouders de schuld blijven geven van wat er met jou aan de hand is. Dat doe ik ook absoluut niet. Want ik zie het mooie en het minder mooie. En ik accepteer het helemaal. Maar gisteren hebben we dan even over dat stukje hechting gehad. Want dat ben ik dan achtergekomen nu in deze zoektocht door de podcast. Door Martin Appelo. Dat ik gedesorganiseerde hechting stijl heb. En dat is niet makkelijk, want dat gaat niet meer weg. Tenminste, dat weet ik niet of het nooit meer weggaat. Maar dat vind ik dan wel een soort stukje litteken wat er is achtergebleven van alles. Waar ik nu wel al 5 dagen aan de psilocybine voor zit. En het gaat goed, want ik heb 5 dagen niet gedronken met heel veel gemak. Dus ja. Maar ja, dat hoort er ook bij. En dan maar geen man langer dan een jaar, hè? Gewoon ieder jaar een nieuwe. Nou, dank jullie wel, hè? Zo. Dank je wel, mam. Super stoer dat je dit hebt gedaan.
Na de opnames van deze aflevering, waar natuurlijk 100 man publiek bij zat, en mijn eigen dochter, mijn zusje en mijn nichtje, zei Irene, mijn dochter, tegen mijn mami, was echt verwijtend naar oma. En ik had dat helemaal niet doorgehad. Ik had het niet gevoeld. En ik vroeg aan mama of het zo was. En ze zei nee hoor. Ze had het ook niet gevoeld. En toen ik de aflevering terugkeek, toen zag ik het wel. Toen zag ik soms wel verwijtend. Ik liet mijn moeder ook niet altijd uitpraten. Ik denk dat er toch nog wat zit van mijn jeugd. Mijn moeder wilde zelf heel graag deze podcast maken. Ik denk persoonlijk dat ze veel meer in haar heeft dan dat ze heeft laten zien. Maar het was ook spannend met dat publiek en voor het eerst zoiets doen. Ik ga zeker nog een keer een podcast met haar maken over spiritualiteit. Want daar is niet echt een antwoord op gekomen op de vragen. En de mooie dingen die ze allemaal in haar heeft. Ik heb haar 100% vergeven. En ik ben ook echt super dankbaar voor haar als moeder. Ik heb haar, daar geloof ik dan in, zelf uitgekozen om de lessen te leren die ik te leren had. En misschien heeft nog niet alles een plek gekregen. Omdat we het ook nog heel vaak niet hebben besproken. Omdat ik dat eigenlijk had opgegeven. En dit is de eerste stap die we hebben gezet. En dat hebben we ook nog eens een keer voor het publiek gedaan. Dus ja, dat is super persoonlijk. Maar ook, hoe noem je dat? Gevoelig, kwetsbaar. En ik vertelde het aan mijn tante dat ik terugkeek. En dat ik het toch wel een beetje verwijtend vond. En toen zij zei, maar Fai, hier hebben moeders ook wat aan. Want mijn moeder kon het wel ontvangen. En dat vind ik echt super knap van haar. Ze kon het ontvangen en ze kon mij zien. En ze kon, ondanks dat ze het er zelf niet helemaal mee eens was, zien dat dat mijn waarheid was. En dat is wat ik de afgelopen tijd echt heb geleerd. Er is niet één waarheid. Er zijn er altijd heel veel. En ze zijn allemaal waar. Van ieder zijn perspectief is de waarheid anders. Ik ben heel trots nogmaals dat dit mijn moeder is. En ik hoop dat jullie hebben genoten van de aflevering. En nou ja, dat jullie gaan genieten van de volgende. Dankjewel voor het kijken. Ik wil nog even benoemen dat deze podcastserie een onderdeel is van iam-present.nl, het nieuwe platform wat ik ben gestart voor meer bewustzijn en heling. Daar heb ik ook 3 hele mooie programma's in, waaronder het Inner Child Healing programma, wat heel mooi aansluit bij alles wat, waar we het over hebben. Heel mooi programma waar ik in mijn leven zelf heel veel aan heb gehad en waarom ik het nog beter wilde maken voor jullie. Nou ja, tot de volgende keer en dankjewel voor het luisteren. Lieve luisteraars, heel even jullie aandacht voor iets moois tussendoor. Ik ben namelijk super trots. De Killerbody maaltijdplannen zijn vernieuwd en verbeterd. We hebben naast keto, koolhydraatarm en in balans nu ook speciale maaltijdplannen voor tijdens de menopause of afgestemd op je menstruatiecyclus. Nou, inschrijven is heel eenvoudig. Je gaat naar killerbodyfood.com en dan klik je op de Killerbody Food app. Kies het plan dat bij je past. Ontvang met 1 druk op de knop handige boodschappenlijstjes. Je hoeft nooit meer na te denken over wat je moet eten of welke boodschappen je hoeft te doen. Je kunt ieder moment gratis wisselen van maaltijdplan. Dus je hoeft nooit meer calorieën te tellen of in te voeren. Nou, zo kom je natuurlijk makkelijk op gewicht en blijf je op gewicht.